Goedenavond, heel hartelijk welkom. Fijn dat we elkaar mogen ontmoeten. En bovenal dat we elkaar mogen ontmoeten in die ene naam die ons gegeven is, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. En heerlijk dat we met elkaar ook liederen mogen zingen tot meerdere eer en glorie van zijn naam. En ik wil ook voorstellen dat we ook het tweede en het derde couplet van dit lied samen met elkaar nog zingen. En onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begonnen is te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon. In en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Neemt u plaats. Eigenlijk ben ik de laatste tijd in de prediking voortdurend bezig met de komst van de Heer Jezus. Als we kijken in de wereld om ons heen en we kijken naar de tekenen van de tijd, dan kan het toch haast niet anders dan dat het moment spoedig zal aanbreken. Het volgende lied spreekt daar ook van, dat is Johan de Heer 260. Wij weten het uur niet dat Jezus ziet keren, toch kunnen de tekenen der tijden ons leren. Lied 260 uit Johannes de Heer.
Thank you.
Zullen we samen bidden. Heer, zo komen we vol ontzag voor wie u bent. Kom in alle nederigheid, Heer, voor uw troon. En we danken u dat u tegen ons gezegd hebt dat we in alle vrijmoedigheid mogen komen. Niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het Lam. Van de Heer Jezus Christus, onze Heer en onze Heiland. We willen nu een zegen vragen over deze dienst. We danken u dat het door uw Heilige Geest ook in ons midden bent. Dat u in ons woont. Dat u ons wilt leiden en dat u precies weet, Heer, wat we nodig hebben. Het is zo ons verlangen, Heer, dat vanavond uw gemeente gebouwd mag worden. Dat we steeds meer zicht mogen krijgen op uzelf, wie u bent. Dat we steeds meer zicht mogen krijgen op de tijd ook waarin we leven. Dat we ons samen ook als gemeente en als broeders en zusters mogen voorbereiden op dat grote moment dat we u zullen ontmoeten. We vragen u, Heer, als we uw woord openen. Heer, geeft u wijsheid en inzicht. Geef geopende harten. Omdat we uw woord ook mogen verstaan. Dat het ook werkelijk mag indalen in onze harten. En dat we daar ook voor de komende week weer mee verder kunnen. Heer, we danken u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Maar we bidden ook voor hen die dat door omstandigheden niet kunnen. We denken aan hen die ziek zijn. Aan hen die door ouderdom niet meer met ons kunnen optrekken. Heer, zegen hen ook op de plaats waar zij zich bevinden. En als zij misschien ook naar de dienst nog, naar deze dienst mogen luisteren, dat ze er ook door bemoedigd en door opgebouwd mogen worden. Heer, zo leggen we alles in uw hand. Heer, we zijn in alles afhankelijk van u. Heer, werkt u door uw Heilige Geest. Verheerlijk uzelf in ons midden. Dat bidden we uit genade in Jezus' naam. Amen. Ik wil met u graag gaan lezen, en wel uit 2 Petrus hoofdstuk 3... 2 Petrus hoofdstuk 3, vers 9 tot en met 18. De Heere talmt niet met de belofte, al zijn er die aan talmen denken. Maar hij is langmoedig jegens u, daar hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief. Op die dag zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen al dus vergaan, hoedanig behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Vol verwachting u spoedende naar de komst van de dag Gods, terwille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En houd de langmoedigheid van onze Heere voor zaligheid, zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, evenals trouwens de overige schriften. Geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede, dat gij niet door de dwaling der zedelozen medegesleept, afvalt van uw eigen standvastigheid, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Tot zover uit het woord van God. Zalig zijn zij die het woord horen, maar ook het verlangen hebben om vanuit het woord te leven. Voordat we het gaan overdenken, zingen we met elkaar Johan de Heer 784. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Ik wil daar graag het eerste en het vierde en het vijfde couplet. Dus drie coupletten, het eerste, het vierde en het vijfde. En er is tevens de gelegenheid om uw gaven te geven voor het werk in de gemeente. Wij weten het uur niet, dat hebben we samen gezongen. Maar we zien wel de tekenen van de tijd die ons erbij bepalen dat het moment dat de bazuin zal klinken, dat het wel eens heel dichtbij zou kunnen zijn. 5 jaar geleden, toen was ik in Moldavië en toen sprak ik over de spoedige komst van de Heer Jezus. Ik was daar echt mee bezig. Ik denk van, ik kom hier zo'n verschrikkelijke armoede tegen. Wat wil de Heer doorgeven aan deze mensen? En ik dacht, ik moet een boodschap hebben van hoop. Een boodschap van een geweldige toekomst. Dat eens al het lijden, ook al de armoede waar zij zich in bevinden, voorbij zal zijn. Maar ik kreeg toen te horen dat er over dit onderwerp niet zoveel werd gesproken. 2 weken geleden was ik er opnieuw. En de voorgangers die ik toen gesproken heb, die wezen allemaal op de tekenen der tijden. En dat de Heer Jezus spoedig komt. In Moldavië hebben ze een christelijke televisiezender die 24 uur per dag uitzendt. En regelmatig komt dit onderwerp ter sprake. De wereld die wordt geschud. De schepping die zucht in al haar delen. In allerlei opzichten is er sprake van crisis. Zelfs uit de mond van ongelovigen hoor ik regelmatig: het gaat op deze manier niet de goede kant op. Dit gaat fout. Ziet, hij komt, laat ons toezien en waken. Houd uw rekening met de spoedige komst van de Heer Jezus. En ziet u daar ook met uw hele hart naar uit. Kijk, als je ergens naar uitziet, dan bereid je je daar ook op voor. Dan ga je niet heerlijk achterover leunen en afwachten tot er eindelijk wat gaat gebeuren. Dan ga je niet al je tijd besteden aan nietszeggende dingen. Maar alles in je leven, de keuzes die je maakt, de prioriteiten die je stelt, die staan allemaal in het teken van waar jij met je hele hart naar uitziet. We zien uit naar de Heer Jezus en we gaan binnenkort vertrekken, hem tegemoet. Ziet u er naar uit om uw Heer en uw Heiland te ontmoeten? En dan hoef je dat ook niet eens alleen maar te betrekken op zijn komst. Want we weten hoe kwetsbaar het leven is. En het moment kan zomaar aanbreken dat we het tijdelijke gaan verruilen voor de eeuwigheid. En natuurlijk is het dan heel normaal dat het moeilijk is om geliefden los te laten. Maar is er dan ook dat verlangen om de Heer te ontmoeten? Het volgende is misschien even een stelling. Ik wil je daar graag even bij bepalen van, en dat is het volgende. De mate waarin je naar hem verlangt, wordt bepaald door wie hij nu voor je is. De mate waarin je naar hem verlangt, wordt bepaald door wie hij nu voor je is. In hoeverre is hij nu echt realiteit in je leven? Hoe diep en intens is je relatie met hem? We kunnen het zeggen en we kunnen het zingen: o Heer Jezus, kom spoedig. Maar is dat echt realiteit in je hart? En is de motivatie ook zuiver? En dat zijn vragen die ik mezelf ook eerlijk moet stellen. Is het verlangen naar zijn komst afhankelijk van mijn omstandigheden? Of is het dat pure, dat echte verlangen om hem te ontmoeten die mijn leven is? De mate van verlangen naar zijn komst is afhankelijk van wie hij nu voor je is. En de vraag naar aanleiding van het gelezen schriftgedeelte vanavond is: waaruit blijkt dan dat je uitziet naar die grote dag? Ben je klaar voor vertrek? Wat mijn vrouw heel belangrijk vindt als wij op vakantie gaan, dat is dat we het huis netjes achterlaten. Voordat we weggaan, dan wordt het huis van boven naar beneden gezogen. De laatste was die wordt nog even weggewerkt. De wc's die krijgen nog even een extra beurt, niets meer op het aanrecht. En dan kunnen we gaan. Het huis is schoon. En daar moest ik eigenlijk een beetje aan denken toen ik las hier in 2 Petrus 3. Is je huis schoon? Is je huis op orde? De dag des Heren, dat is een aanduiding voor een tijd, voor de tijd dat de Heren gaat ingrijpen op deze aarde. En dan zal blijken wat de vuurgloed van het oordeel kan weerstaan. De dag des Heren brengt scheiding. Ten eerste een scheiding tussen ongelovigen en gelovigen. Er is een lichamelijke opstanding voor gelovigen en ongelovigen. Voor de eerste een opstanding ten leven en voor de laatste een opstanding ten oordeel. En bij het oordeel voor de grote witte troon is het bepalend of je naam staat geschreven in het boek des levens. En ten tweede is er ook een scheiding bij de gelovigen, een scheiding namelijk in onze werken. We verschijnen voor de rechterstoel van Christus om verantwoording af te leggen van datgene wat wij in onze lichamen hebben verricht. Je kunt het lezen in 1 Korinthe 3. En je leest daar dat de Heer Jezus Christus het fundament is. En dan is de vraag, hoe heb je op dat fundament gebouwd? Heb je gebouwd met goud, met zilver, met kostbaar gesteente, met hout, hooi of stro? Ieders werk, staat daar, zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Je zult loon ontvangen, of je zult schade lijden. In het laatste geval zul je wel gered zijn, maar als door vuur heen. Als straks de Heer komt, is dan je huis schoon. Is dan je huis op orde? En dan bedoel ik natuurlijk niet het huis waar je in woont, maar ben je gereinigd? Ben je schoon? Ben je klaar om je Heer te ontmoeten? En die vraag die zou ik voor vanavond graag willen opsplitsen. Aan de ene kant voor ongelovigen en aan de andere kant voor gelovigen. Ik denk nog wel eens als we op vakantie gaan van ja, moet dat nu allemaal zo precies? Maar de Heere God, die is nog veel preciezer. Hij zal nog geen stofje accepteren. Alles moet perfect op orde zijn. Hij is immers een heilig God. En hij kan en hij wil de zonde niet verdragen. Nou, is je huis op orde? En als dat niet zo is, hoeveel tijd heb je dan nog? De tijd is kort, maar wat betekent dat nu eigenlijk, je huis op orde hebben? Geen stofje meer te zien. Als mens kun je toch niet perfect zijn? Nou, als ieder mens dit zou beseffen, als het besef doordringt dat je als mens nooit aan Gods standaard kunt voldoen, dan zijn we al een heel eind op de goede weg. Hoeveel tijd heb je nog? Ik weet niet of hier vanavond mensen zijn die nog niet gelovig zijn. Die de Heer Jezus nog niet kennen als hun Heer en Heiland. Maar dan zou ik je willen vragen om even heel aandachtig te luisteren. En als die er niet zijn, dan zou ik u als gelovige willen vragen van hoe leg je vandaag de dag het evangelie uit aan je ongelovige buurman of buurvrouw? Een vraag die gesteld zal worden en die mij pas geleden ook nog weer is gesteld, is van maar waarom heb ik Jezus Christus nodig? En een veelgehoord antwoord is dan, hij heeft je lief, hij houdt van je, hij wil je zonde vergeven. Ja, maar mijn vrouw die houdt ook van me en die wil ook best wel verkeerde dingen van mij vergeven. En bovendien, ik doe ontzettend mijn best om het allemaal zo goed mogelijk te doen. Misschien wel heel herkenbaar. Maar mag ik even wat dieper met u afsteken? Waarom moest hij zijn liefde aan ons laten zien? Waarom is het zo noodzakelijk dat zonden worden vergeven? In de brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, daar gaat het ook over de Zoon die wij uit de hemelen verwachten. En dan staat er, die ons verlost van de komende toren. God is een rechtvaardig God. En hij moet oordelen over de zonden. Hij is heilig nogmaals en hij kan en wil de zonde niet verdragen. En zonde is niet alleen maar een verzameling van verkeerde dingen die we doen. Het feit dat wij zondigen is ten diepste het gevolg van het feit dat wij van nature gescheiden zijn van God. En dat is weer het gevolg van de zonde van de eerste mens, die zich liet verleiden door de tegenstander van God, de Satan. De toren van God, die zal alles wat bevlekt is met zonde, dat zal hij doen vergaan. En dan maakt het niet uit hoe groot of hoe klein die vlek is. Maar er is goed nieuws. Er is een weg waarbij de toren van God aan je voorbij kan gaan. Merkt u een klein beetje het verschil? Waar moeten we beginnen met de uitleg van het evangelie? Beginnen we direct bij de liefde van God? Of beginnen we bij de toren van God? Jezus Christus is de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door hem. Want wat heeft God gedaan? Hij heeft plaatsvervangend de toren die ons toekwam, die heeft hij op hem gelegd. De Zoon die wij uit de hemelen verwachten, die verlost ons van de komende toren. En degene aan wie Petrus schrijft, die zijn wat ongeduldig. Het begint toch wel een beetje lang te duren. Zou het wel echt waar zijn? Zou hij wel komen? En dan schrijft Petrus, de Heer tampt niet met de belofte. De Heer vertraagt de belofte niet. Maar hij heeft een hele goede reden om nog niet te komen. Want als de dag des Heren aanbreekt, de dag van het oordeel, dan kun je niet meer kiezen. Nu is het nog tijd van genade. Nu is het nog mogelijk om gereinigd te worden en je huis op orde te krijgen. En het feit dat het langer duurt dan je denkt, dat heeft te maken met Gods langmoedigheid. Langmoedigheid betekent dat hij geduld heeft met mensen. Hij is nog niet gekomen omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, doch dat allen tot bekering komen. Dat is Gods verlangen. Misschien zit u of zit jij hier vanavond wel en kom je tot de conclusie dat je huis nog niet op orde is. Dat je nog niet aan die komende toren van God zult ontkomen. Er is maar één die je huis op orde kan brengen. Hij is aan een vloekhout, aan een kruishout genageld. In Galaten 3 vers 10 daar staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden. En dat heeft hij voor ons gedaan. Hij is voor ons tot een vloek geworden om de komende toren af te wenden. Ja, die wet die bepaalt ons erbij dat wij als mensen niet aan de standaard van God kunnen voldoen. De wet doet zonde kennen. Bepaalt ons erbij dat wij zondaren zijn. Hoeveel tijd heb je nog? Mijn boodschap vanavond is niet van straks vergaat de wereld, dus nu moet je kiezen. Dat is natuurlijk wel zo, maar ik zou het graag van die andere kant willen benaderen. Een keuze moet niet gebaseerd zijn op angst. Angst voor datgene wat nog gaat komen. Maar een keuze voor Jezus Christus is een echte keuze als je beseft dat Hij eerst voor jou gekozen heeft. Als je beseft dat Hij jou eerst heeft lief gehad. Als hij je heeft overtuigd van vergeving van zonde. Om zo het eeuwige leven te ontvangen. Als je gelooft dat hij uit liefde de vloek van de komende toren heeft weggenomen voor degenen die in hem geloven. De Heer is langmoedig. Hij is geduldig. Want hij wil niet dat mensen verloren gaan. Maar hij wil dat mensen tot bekering komen. Leeft bij ons ook datzelfde verlangen? Ik vertelde u van die reis naar het armste land van Europa. En daar mocht ik ook spreken over de komst van de Heer. Maar ook dat het een duidelijke schifting zal brengen in mensen die behouden worden en mensen die verloren gaan. En na de dienst was er een zuster die was in tranen over haar man, over haar kinderen die de Heer Jezus niet kennen. In tranen over haar buren, over haar dorpsgenoten. Zijn wij nog zo in ons hart geraakt met het feit dat er mensen zijn die verloren gaan, die de Heer Jezus niet kennen? Hoeveel tijd hebben we nog? Hij wil dat allen tot bekering komen. En dan kunnen er heel ingewikkelde theologische discussies ontstaan over wat bekering inhoudt. En of je wel tot bekering kunt komen en of dat niet Gods werk is. Als je berouw krijgt over je zonde. Als je inziet dat je leven tot nu toe alleen maar gericht was op jezelf. Dat je tot nu toe geloofd hebt of geleefd hebt in ongeloof. En je krijgt de overtuiging dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat is allemaal Gods werk. Als dit alles je innerlijke overtuiging is, dan ga je met je mond belijden dat Jezus Heer is. Dan zeg je tegen Hem, ik heb uw vergeving nodig. Ik wil gereinigd worden. Dat is in praktijk brengen wat in Romeinen 10 vers 9 en 10 staat. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Heeft u geloofszekerheid? Ik heb een tijdje gedacht dat geloofszekerheid een probleem was in bepaalde kringen. Maar ik kom in onze baptistenkringen ook steeds meer mensen tegen die zeggen geen geloofszekerheid te hebben. En als je vraagt, gaat u straks naar de Heer? Dan heb ik al een aantal keren het antwoord gekregen, ik hoop het. Wanneer mag je zeker weten dat je behouden bent? Indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. En dan zijn er aan de ene kant mensen die zeggen, maar ik heb nog niet voldoende besef van hoe zondig ik ben. Nou, hoe diep moet ik daar dan bewust van zijn om geloofszekerheid te hebben? Waar ligt dan die grens? Er zijn ook mensen die geloven dat je behouden wordt door goede werken. Wat is dan de definitie van een goede daad? Van waar ligt dan weer het niveau, het moment van omslag dat je mag zeggen, ja, nu weet ik dat ik ben behouden. Laatst hadden wij een straatbarbecue bij ons. En ik ben eigenlijk nooit zo gewend om naar dat soort dingen toe te gaan. Maar de Heer die legt het echt op ons hart. Hij zegt van, je kunt wel spreken over hoe belangrijk het is om mensen te bereiken met het evangelie. Maar welke mensen in je eigen straat ken je eigenlijk? En in hoeverre heb je contact met ze? In hoeverre praat je met ze? We dachten van, we moeten daar gewoon naartoe. En ik kwam in gesprek, een heel wonderlijk gesprek, met een man die vroeger als kleine jongen al bij mij in de straat woonde. Ergens anders. En ik was toen nog ongelovig. En zijn gezin, dat stond bij ons bekend als extreem christelijk. Nu zou ik zeggen positief christelijk. En hij is opgevoed met het geloof. Maar nu jaren later is hij ongelovig. En een groot deel van de avond kwamen we met elkaar in gesprek over het geloof. En hij had het ook steeds over goede daden, maar ja, hij kwam er ook niet helemaal uit. Hij zegt van ja, waar ligt dan inderdaad de grens op het moment dat het voor God goed genoeg zou zijn? En ik mocht hem uitleggen, er is maar één criterium voor behoudenis. En dat is geloof in de Heer Jezus Christus. En aan het eind van het gesprek zei hij van, nou, ik sta er op zich niet zo negatief tegenover. En ik ben er ook wel best wel mee bezig. Maar tot slot kwam hij eigenlijk tot de conclusie van, hij zei, eigenlijk denk ik dat de grootste belemmering bij mij om dit te aanvaarden is mijn eigen ik. Of je nu denkt niet voldoende besef van zonde te hebben, of je denkt dat goede werken je kunnen behouden, in beide gevallen staat je eigen ik je in de weg. omdat je denkt zelf nog iets toe te kunnen voegen aan het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Wat geeft geloofzekerheid? Geloof. In het 11e vers van Romeinen 10 staat: al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Hoe lang zal het nog duren voordat de Heer Jezus komt? Hoe lang duurt nog deze tijd van genade? Zet je je eigen ik aan de kant? Beleid met je mond dat Jezus Heer is. En dat kun je alleen maar zeggen als je weet dat je vergeving van zonde nodig hebt. Dat kun je alleen maar zeggen als je met je hart gelooft dat de Heer Jezus uit de doden is opgewekt, die ons verlost van de komende toren. Hij is nog geduldig. Maar aan de andere kant zijn ons ook tekenen gegeven in het woord waaruit je kunt opmaken dat de tijd nog wel eens heel kort zou kunnen zijn. Zoals al eerder gezegd, op veel fronten is er sprake van crisis. Een klimaatcrisis, een voedselcrisis, een energiecrisis, een watercrisis, een economische crisis. En laten we niet vergeten, een geestelijke crisis. En één vraag is dan van belang. Is je huis op orde? Net zoals het Joodse volk hun huis op orde moest hebben toen ze zouden vertrekken uit Egypte. De deurposten bestreken met het bloed van het lam. Met andere woorden, ben je gereinigd door geloof in het lam, wiens bloed je reinigt van alle zonden. Als dat zo is, dan gaat zoals bij het volk Israël de verderfengel voorbij. De komende toren van God gaat voorbij. En dan naar de gelovigen. Er is bij ons ook iets dat door vuur kan vergaan. En dat zijn onze werken. Wat in 2 Petrus 3 heel duidelijk naar voren komt, is dat als je weet wat er staat te gebeuren, dan heeft dat consequenties voor je handel en wandel. Petrus die stelt hier heel duidelijk de dwaalleraren, de levenswandel van de dwaalleraren, tegenover de wandel zoals de Heer dat van ons vraagt. Die dwaalleraren maken al de dingen waar Petrus over leert, over de tijd van het einde, maken ze belachelijk. Ze wandelen naar hun eigen begeerte, wat wijst op een onreine levenswandel. En wat Petrus hier duidelijk maakt, dat is dat je het maar op één manier kunt bestrijden. Als je weet dat de dag des Heren zal aanbreken, hoedanig behoor je dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Aan het begin van de prediking heb ik de vraag gesteld: waaruit blijkt dat je uitziet naar die grote dag dat je de Heer Jezus zult ontmoeten? Wat de heiliging betreft zijn er twee kanten aan de zaak. Ten eerste is er de, zo zou je het kunnen noemen, de juridische kant van de zaak. Door het geloof in de Heer Jezus Christus ben je heilig. Dat heeft met je positie te maken, met wie je bent. Je bent geheiligd, je bent apart gezet voor God. Eén met de Heer Jezus Christus, verlost van de komende toren. Daar gaat bijvoorbeeld de eerste helft van de Efezebrief over. Wie ben ik in Christus? Geheiligd, apart gezet. En het tweede deel begint dan direct met de vraag of met de opmerking: wandelt dan waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt? Dat betekent, laat die positie in Christus, laat dat tot uiting komen in je dagelijkse handel en wandel. En dan is heiliging een proces. Een groei in gelijkvormigheid en het beeld van de Heer Jezus. Als je weet dat het einde in zicht is, hoedanig behoor je dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht? Godsvrucht kun je ook vertalen met godvruchtigheden. Het geeft een leven in vroomheid aan. Dat is een leven in ontzag voor wie je schepper is. Dat is een leven met een gerichtheid op de Heer Jezus. Dat is een leven in nederigheid. Dat is een leven in afhankelijkheid. Dat is een leven waarin de gezindheid van Christus openbaar wordt. Als Christus je Heer is, Dan hoef je niet bang te zijn voor wat op die dag des Heren allemaal voorbij zal gaan. Want wij hebben de belofte van nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En dan daarom. Daarom, als je dat allemaal weet, beijvert u in deze verwachting. Beijvert u in deze verwachting onbevlekt en onberispelijk te blijken voor hem in vrede. En dat woordje beijveren, dat betekent je tot het uiterste inspannen. Je tot het uiterste inspannen om onbesmet en onberispelijk te leven. Ze zullen het tegendeel van de dwaalleraren moeten laten zien. We moeten onbevlekt en onberispelijk zijn voor hem in vrede. Voor hem in vrede, in shalom. Dat betekent dat wij helemaal aan Gods bedoeling moeten gaan beantwoorden. Daarom is dat hem in vrede daaraan toegevoegd. Het gaat erom dat we aan zijn bedoeling met ons leven gaan beantwoorden. Ja, dat woordje beijveren, je tot het uiterste toe inspannen, staat bij ons al gauw op gespannen voet met het woordje genade. Maar Petrus die noemt ze beide. In vers 14 het beijveren. En in vers 18 hebben we gelezen, maar wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Als je het beijveren loskoppelt van vers 18, het opwassen in de genade en de kennis van onze Heere Jezus, dan wordt het een werkheiliging. Dan wordt het een eigen inspanning. Er zijn twee dingen die we heel goed moeten onthouden. Eén, de juridische kant als het ware van de zaak. Het geheiligd zijn in Christus. Onze positie, het is Gods werk. Dan ten tweede, de levensheiliging. Het proces in het veranderen naar het beeld van de Heer Jezus is Gods werk. En dat wordt zo gemakkelijk vergeten. Inspanning kan tot frustratie en tot schade leiden als je dit in eigen inspanning doet en in eigen kracht doet. Toen mijn schoonouders gingen verhuizen, toen heb ik even meegeholpen om een wasmachine uit een kelder naar boven te tillen. Dat is niet goed gegaan. Een hernia was het gevolg, omdat ik niet op de goede manier heb getild. Als je dat niet op de juiste manier doet, dan ontstaat er schade. En datzelfde dat geldt ook voor inspanning die hier in de Bijbel wordt bedoeld. Als je met eigen inspanning op jouw manier ontzettend je best gaat doen om zo te leven dat je aan Gods bedoeling beantwoordt, dan loop je vast. Een beijveren in vroomheid is een inspanning in afhankelijkheid. Is een inspanning in de wetenschap dat hij het doet. Dat is een inspanning in de wetenschap dat je van jezelf niets kunt. Moet je dan nog wel iets doen? Jazeker. Zorg dat je als rank verbonden blijft aan de wijnstok. Dat er voortdurend die gerichtheid is op de Heer Jezus. Je leeft in het besef dat hij spoedig zal komen. Je vestigt je aandacht op hem. Je oog is daarbij alleen gericht op Jezus, de leidsman en de volleinde van ons geloof. Je heft je hoofd omhoog in geestelijke zin. En je ziet niemand dan Jezus alleen. Hoe meer je de Bijbel leest, hoe groter hij voor je wordt. Hoe meer je onder de indruk komt van zijn volmaaktheid. Zijn onbevlekt en onberispelijk zijn. Je komt onder de indruk van zijn onvoorwaardelijke liefde. In hoeverre ervaar je dat je opgroeit in de genade en de kennis van de Heere Jezus Christus? Dat blijkt uit die heilige wandel en godsvrucht. Als je opgroeit in die genade, dan wordt de gezindheid van Christus in je leven steeds meer openbaar. De vrucht van de geest wordt zichtbaar. Liefde, blijdschap, geduld, om er zomaar even een paar te noemen. Je gaat inzien en erkennen dat je hele leven een dienst is aan God. Je leeft niet meer voor jezelf, maar je leeft voor Hem. En dat alles dat komt tot uiting in de keuzes die je maakt en de prioriteiten die je stelt. Wat mag het je kosten om Hem te dienen? Om werkelijk je hele leven in dienst van Hem te stellen? Om bijvoorbeeld een taak te vervullen in de gemeente. 2 weken geleden sprak ik een voorganger van een grote gemeente. En hij zei, het is zo moeilijk om oudsten te vinden. Hij zei, ze willen wel klussen doen voor beperkte tijd, zo'n 3 maanden, maar niet langer. De gemeente van de Heere Jezus Christus is toch niet op zoek naar klussers, naar doe-het-zelvers, maar naar mannen die zich geroepen weten om de Heere en zijn gemeente te dienen en in afhankelijkheid de gemeente te hoeden en te wijden. Wat mag het je kosten? Leef je in de verwachting van de spoedige komst van de Heere Jezus Christus? In hoeverre zijn we echt bezig met de evangelieverkondiging? Je zult merken dat ik nog een beetje vol ben van de reis die ik heb gemaakt en daarom noem ik het maar weer, maar ik was gewoon beschaamd. Mensen die in zo'n armoede leven. Er is een echtpaar die zijn met een weeshuis begonnen. En die hebben in hun eigen plaats een prachtige baptistengemeente. Een prachtige baptistenkerk is daar door Amerikanen neergezet. Dus je zou denken, fijn met de kindertjes, elke zondag naar de gemeente. Nee, in de auto naar het volgende dorp. Want daar moet het evangelie verkondigd worden. Daar moeten mensen tot bekering komen. En daar komen ze alweer met een groepje van 15 mensen bij elkaar. Ja, wat mag het je kosten? Is je huis op orde? Ben je al gered voor de eeuwigheid? Het is maar 1 stap tot Jezus. Waarom dan niet gedaan? Als je het verlangen hebt om die stap te doen, te erkennen dat je vergeving van zonde nodig hebt. Te erkennen dat de Heer Jezus de enige weg, de waarheid in het leven is. Dan zou ik je echt op willen roepen, stel dat dan niet uit tot morgen. Als je die stap wilt doen, dan mag je te alle tijden deze dienst onderbreken. Dan is er alle ruimte om naar voren te komen, om te bidden. Of misschien naar de dienst gewoon nog eens even na te praten. Misschien is het voor u of voor jou dan wel de weg om gewoon vanavond bij je bed te knielen. En de Heer Jezus aan te roepen. Er zijn geen voorgeschreven regels. En tot slot naar de gelovigen. Is je huis op orde? Kunnen je werken de toets van het vuur doorstaan? Misschien is er nog wel het een en ander op te ruimen. We worden gewaarschuwd, geliefden, daar gij het nu van tevoren weet, weest op uw hoede dat gij niet door de dwaling der zedelozen medegesleept afvalt van uw eigen standvastigheid. Is het dan nodig om de gemeente van de Heer Jezus Christus te waarschuwen? Jazeker. Ik was in een ander deel van het land en iemand die kwam naar me toe en die vertelde even in 10 minuten zijn hele verhaal dat hij gedurende zijn hele huwelijk zijn vrouw al had bedrogen en iedere zondag in de kerk. Toets jezelf. Hoe is het met de besteding van je tijd? De keuze van de tv-programma's? De weg die je gaat op het World Wide Web. Wint onder het mom van de vermoeidheid het tv-programma het van de gemeentelijke bidstond? Opgroeiende in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus gaat Hij je huis opruimen. En dat kan soms best wel heel pijnlijk en ook wel heel confronterend zijn. Misschien moet dit wel een moment zijn van toewijding. En dat is niet zo heel simpel gewoon zeggen van ja, ik wil er weer helemaal voor gaan. Toewijding betekent belijden. Betekent verootmoediging. Betekent opruimen. Opruimen opdat er ruimte komt. Ruimte voor gebed. Ruimte voor het woord. Ruimte voor je dienst aan God. Broeders en zusters, wast op in de genade en in de kennis van onze Heere en Heiland, Jezus Christus. Laat dat het verlangen van je leven zijn. En dan mogen we besluiten met dat prachtige, geweldige laatste vers. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als tot de dag der eeuwigheid. Amen. Zullen we samen een moment van stilte hebben, waarin ieder ook persoonlijk naar de Heer kan gaan en ook persoonlijk ons voor de Heer kunnen verootmoedigen. Misschien zijn er enkelen die ons voorgaan willen gaan in gebed. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. En we danken u dat u de komende toren hebt afgewend. Dank u wel dat we u mogen kennen, Heer Jezus, onze redder, onze verlosser en Heer. Heer, u bent inderdaad het fundament. En u roept ons op om op dit fundament te bouwen. We danken u, Heer, dat u uw gemeente bouwt. We danken u dat u de hoeksteen bent. Heere, u bent het begin en het einde, de alfa en de omega. Alles zal uiteindelijk zijn vervulling vinden in u. Heer, het begrijpen is ons te wonderbaar. Heer, als we kijken naar de wereld om ons heen, dan zien we zoveel tekenen die erop wijzen dat u spoedig zult komen. Ik wil u vragen, Heer, wilt u uw gemeente voorbereiden? Heer, u hebt ook gezegd, zal ik nog het geloof vinden op aarde. Mensen die nog werkelijk in relatie met u leven. Die nog werkelijk het verlangen hebben om in uw dienst en door u gebruikt te worden. Heere, geef. Dat door uw Heilige Geest we samen aangespoord mogen worden. Om naarmate we de dag zien naderen, te wandelen in heilige wandel en godsvrucht. Heere, kom tot uw doel. Kom tot uw bestemming, Heere, met onze levens. We willen zo elkaar aan u opdragen. We prijzen u, we eren u en we danken u in Jezus' naam. Amen. We zingen Johan de Heer 784. En dan is ook gelegenheid om uw gaven af te zonderen. Oh nee, is het 804. Johan de Heer 804. En dat is collecte voor het bouwfonds. En misschien zouden we daar de woordverkondiging mee kunnen samenvatten. Blijf dienend die koning verwachten. Zullen we samen gaan staan en ook de zegen van de Heer bidden. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen en blijven met u allen. Totdat Maranatha onze Heer Jezus Christus komt. Halleluja. Amen. Zullen we het als slotlied met elkaar zingen, lied 71 uit Opwekking. Jezus leeft in eeuwigheid en zijn shalom wordt werkelijkheid.